Yes. Waar komt u vandaan?
Ik kom uit het binnenland van Suriname. In het district Brokopondo. Het dorp Ganse. Dat nu onder het Van Blommesteyn Stuwmeer ligt. Daar ben ik geboren in het jaar 1946. Om precies te zijn 16 oktober 1976. 1946. Daar ben ik opgegroeid. Ik heb daar de basisschool doorlopend, een getuigschrift gekregen. En ik heb er gewoond tot de transmigratie in 1964. Toen zijn we verhuisd, zijn getransmigreerd naar Klaaskreek, Bronswerk, andere dorpen die ook tot in dat gebied waren, die zijn ook getransmigreerd naar verschillende plaatsen. Maar ik ben in merg en been een Ganzeer.
Wat betekent dat? In merg en been
dat Ganzeer. Je daar geboren en getogen bent en daar opgegroeid tot het volwassen leeftijd. Dus dan weet je van dat dorp meer dan van andere plaatsen.
Het dorp bestaat niet meer?
Niet meer.
Door de overstroming?
Nee, door de transmigratie. Door het bouwen van het stuwdam.
Ah, oké.
Okay. En daartoe hebben ze, is dat water gaan op de gebieden zijn onder water komen te liggen. Vanaf waar het stuwmeer is tot kilometers ver. In de Suriname rivier.
Mm-hmm.
Ja, en waaronder het dorp Ganse, net als vele andere dorpen, ik kan niet allemaal bij namen noemen.
Mm-hmm.
Een paar zijn Koffiekamp, New Lombe, Kaju, Wakibasu en noem maar op. Heel veel dorpen die zijn onder water gelopen door het bouwen van het stuwdam.
Mm-hmm.
Dat heeft dat stuwmeer verwerkt, de ingenieur van Blommesteyn heeft het gemaakt en ik denk dat, dat het stuwmeer naar hem ook is vernoemd.
Mm-hmm.
Ja.
Dus eigenlijk bent u opgegroeid in een dorp wat er niet meer, Ganzee, wat niet meer bestaat.
Niet meer bestaat.
Nee.
En grotendeels van de mensen die daar geboren zijn, zijn er ook niet meer, zijn allemaal overleden.
Oh.
Want als je nagaat dat we al meer dan 50 jaar getransmigreerd zijn.
Mm-hmm.
En dan kan je je voorstellen, de mensen die in 1964 geboren zijn, toen we gingen transmigreren, die zijn al ver boven de 50.
Oh ja. Ja.
En mensen die daar 40 jaren, die 40 jaren waren, als je nu gaat tellen, zouden ze bijna 100 jaar
zijn. Ja.
En, grotendeels zijn komen te ons te ontvallen.
Hmm. Heeft u, is er iets van het dorp wat u nog herinnert of wat, wat er nog bewaard is gebleven in bijvoorbeeld in een wijze waarop u verder bent gegaan in het leven? Of zegt u van, nou ja, eigenlijk het is meer het gebied. Niet zozeer het dorp Ganzee, maar meer het gebied wat ik op de een of andere manier nog bij me draag.
Ja, onze cultuur en de manier van leven daar verschilt hemelsbreed met hoe wij nu leven.
Mm-hmm. Ook in Suriname zelf?
Ja, mm-hmm. In Suriname zelf.
Mm-hmm. Kunt u dat verschil?
In het binnenland, wat hebben we? Kapitein
mm-hmm.
en Basjas, zij zijn de gezagvoerders daar. Geen politie, geen militairen, maar de kapiteins en de Basjas zijn de gezagdragers van het dorp. Als er iets gebeurd is, iemand heeft jou onheus behandeld, moet je bij hun klachten indienen. Dan wordt die persoon ten verantwoording geroepen en gaat die persoon ondervragen wat is gebeurd. En dan roepen ze jullie bij elkaar om dat meningsverschil te beslechten. En daar kennen we iedereen. Iedereen kent iedereen, want het was een dorp van, ik weet niet hoeveel mensen, misschien 5000 mensen die op Ganze hadden gewoond. Want Ganze was het grootste dorp in het binnenland langs de Suriname rivier.
Oh, okay. Ja.
Die andere dorpen, die hebben wel, maar geen enkel dorp langs de Suriname rivier was zo groot als dat dorp waar ik vandaan kom. Ja, dus en als er iets is gebeurd, proberen we het samen op te lossen, zodat wij op een vredig manier met elkaar kunnen leven. Als kind ben je onderdaan van alle ouders, want alle ouders letten op die kinderen, maakt niks uit van wie dat kind is.
Oh, ja.
Want als er iets is gebeurd, gaat dat heel dorp, iedereen gaat eronder lijden. Daarom letten ze allemaal op die kinderen.
Iedereen heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Als ik bijvoorbeeld van hier naar Gansenhoef zou gaan en een kattenkwaad daar uithaalt en iemand die mij... Ik zal aan je moeder vertellen. Dus zo was het. En als die persoon jou een tik heeft gegeven en je gaat naar huis, ja, en meneer Bob heeft me geslagen. Dan ga je, wat heb je gedaan? Waarom heeft hij jou geslagen? Want een oudere persoon kan je niet zomaar gaan slaan. En later zal die persoon ook bij jouw ouders komen om te vertellen.
Ja.
Ik heb je zoon zo en heb ik een tikje gegeven. Dan krijg je nog meer om ermee te stoppen.
Ja.
En zo zijn wij opgegroeid waardoor er respect is in ons midden. Okay. Maar nu, de ouders van nu, die doen het niet meer zo.
Kom we zo op.
Ja.
Dus, u ging, er was dus die transmigratie.
Ja.
Waar bent u toen naartoe verhuisd?
Ik ben verhuisd naar... Ik was eerst naar Klaaskree gegaan. Mm-hmm. Omdat toen...
Is het ver van Ganze?
Ja, het was ver.
Ja.
En daar moest... Alles ging over de rivier. Mm-hmm. Er was geen rijweg, geen auto. Met de boot werd alles vervoerd. Toen ben ik daar gaan werken. Mm-hmm. Toen ik van school ben gegaan, had ik
de kans om... Hoe oud was je toen?
Ik ben met mijn 14e, ik zou 15 worden, heb ik mijn getuigschrift gekregen. Maar er was geen mogelijkheid om verder te gaan studeren, want dan moet je naar Paramaribo gaan. Er was geen middelbare school daar. Alleen de basisschool, als je dat doorlopend hebt en voor verder studie wil gaan, moet je naar Paramaribo.
Was het vanzelfsprekend dat iedereen naar de basisschool ging?
Ja.
Dat wel.
Dat ja, wel.
Maar het was niet vanzelfsprekend dat je ook een vervolgopleiding nadert. Nee, voor iedereen.
Ja, iedereen hoopt het.
Ja.
Maar je ouders moeten het hebben.
Ja,
want we hadden geen familie in Paramaribo.
Nee.
En als je ouders niet in loondienst zijn, kunnen ze geen internaat voor je betalen. Dus je moet iemand hebben die dat zou kunnen om jou van verdere studie te voorzien. En jammer genoeg heb ik die gelegenheid niet gehad.
Dus u ging van Ganze naar Klaaskreek?
Om te werken, huizen bouwen. Mm-hmm. Want in voorbereiding van de transmigratie heb ik daar gewerkt. En toen ben ik daar gebleven. Maar later, toen de transmigratie echt is... ben ik naar Bronsweg gegaan, want daar is mijn vader naartoe gegaan. Mijn moeder was er niet meer, die is kort voor de transmigratie is mijn moeder overleden. Eigenlijk is mijn moeder één voor de laatste persoon dat op Ganze begraven is, voor de transmigratie.
Wow.
Ja, zij was één voor de laatste die daar begraven is. Kort voor de dat is in 1963 en 1964 zijn we verhuisd.
Oh, Wauw.
Ja, ik was toen 17.
Had u nog broers en zussen in de familie?
Jawel. Ja? Ik kom uit een groot gezin.
Iedereen verhuisde mee naar?
Naar Bronsweg. Ja, daar zijn de meesten naartoe gegaan. Met mijn vader ook erbij. Toen ben ik ook naartoe gegaan, Bronsweg. Daar heb ik langer gewoond dan op Klaaskreek.
Oké, okay, ja. Nee. Van Bronsweg, hoe is het verder verlopen? Hoe lang heeft u op Bronsweg gewoond en waar bent u toe?
Ik moet zeggen dat het grotendeels, laat me zeggen, van we zijn in 1964 verhuisd en heb ik op Bronsweg gewoond tot in 1975 ben ik even weer naar Klaaskreek gegaan. En daar heb ik 8 jaren gewoond.
Oh ja.
Tot 1983 ben ik weer naar Bronsweg gegaan.
Oh ja?
Ja.
Wat heeft u zo bewogen om...
Nou, ik was... ik ben van huis uit loodgieter van beroep.
Okay.
Ik werkte voor de overheid, de afdeling watervoorziening. Mm-hmm. En ik had de leiding op Bronsweg om het dorp en de bewoners van water te voorzien. En daarnaast moest ik ook afreizen naar de omliggende dorpen, Klaaskreek, Bronsweg, Nieuw-Koffiekamp, om controle te houden. Maar dat ik naar Klaaskreek ben gegaan, was om een winkeltje op te zetten. Mm-hmm. En ben ik met vrouw en kinderen naartoe gegaan, maar mijn werkplaats is steeds Bronsweg gebleven. Mm-hmm. Dus ging ik naar die twee plaatsen en ik heb daar 8 jaren in die winkel gezeten. En toen dacht ik, het gaat niet goed met het. Toen ben ik met mijn gezin teruggegaan naar Bronsweg.
Wat heeft u verkocht in het winkeltje?
Nou, alle levensmiddelen en kleine, je weet, een dorpswinkel.
Ja, 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 ja.
Ja. Ja. Geen kleren en schoeisen en dat soort dingen. Uitsluitend levensmiddelen en zo.
Ja, ja. Oké, dus u had al een gezin.
Ja.
Met dat gezin bent u
teruggegaan naar Bronsweg. En daar ben ik blijven wonen totdat ik naar Nederland ben gekomen.
Ja, en daar gaan we het nu over hebben. Want wat heeft u bewogen om naar Nederland te komen?
Het komen van mij naar Nederland... Ja. Heeft te maken met vakantie. Ik had 3 broers, een broer en 2 jongere broers die hier eerder zijn gekomen voor verdere studie. Mm-hmm. En zij hebben mij een ticket cadeau gegeven om te komen ontspannen.
Ah.
Omdat ik in 1986 is mijn vrouw komen te overlijden. De vrouw waarmee ik 10 kinderen had, is in 1986 overleden. En in 1987 is het binnenlandse oorlog tussen Brunswijk en Boutersen begonnen.
Ja.
En ik ben slachtoffer van geweest.
Oh.
De militairen hebben mij 24 uren gegijzeld.
Oh, wow.
Langs de weg naar Pokigron Achoni. En dat heeft heel veel druk op mij gezet en trauma achtergelaten.
Mm-hmm.
En om het een beetje te verwerken hebben die heren niet. Jongen, hey, kom even je hoofd, kom je ontspannen in Nederland.
Want waar ging die oorlog over, even kort?
Dat weten we tot nu toe niet. Alleen die twee kunnen het verklaren.
Mm-hmm.
Boutersen en Brunswijk. Ja. Alleen die twee kunnen het verklaren waarom het gebeurd is.
Mm-hmm.
Want ik ben geen voorstander van Boutersen in die oorlog en nog van Brunswijk. Mm-hmm. Want alleen het is iets tussen die twee.
Mm-hmm.
Ik kan het zelf niet verklaren waarom.
Mm-hmm.
Jammer. Dat ik ook eronder heb geleden.
Mm.
Het was een heel grote trauma voor mij. En toen ik hier ben gekomen, heb ik gedacht, hey, zo, het is een heel andere wereld hier dan in Suriname.
Wat viel u als eerste op daarin, toen u kwam?
Het klimaat.
Ja.
Want ik kwam hier op...
ook in de winter?
4 november 1988 kwam ik hier aan. Oh, en ja. Op Schiphol kwam mijn broer me halen. En toen heeft hij een jas voor me gedragen. Allee, doe dit om. Toen zei ik dat. Nee, maar kijk, de zon schijnt zo ver. Waarom moet ik een jas aantrekken? Ja, neem het maar, neem het. Toen zei ik, is goed. En toen we naar buiten gingen, toen de deur open ging, toen dacht ik, hey, oh, ik ben in Europa. Oeh. Toen moest ik het aantrekken. Want als je de zon zo ziet schijnen in Suriname, dan heb je, is er geen reden om een jas aan te trekken.
Nee.
Toen dacht ik, oh ja, hier is het is heel... Een heel ander klimaat dan in Suriname. Ja. En hier hebben je 4-jarige tijden. En herfst, lente, zomer, winter. Mm-hmm. In Suriname hebben we alleen regentijd en een droge tijd. Mm-hmm. Het kan wel kleine regentijd, grote droge tijd, kleine droge tijd, grote regentijd.
Ja.
Ja.
Dus toen kwam u naar Nederland voor... om uw hoofd
ik ben te luchten. Voor 60 dagen gekomen. Ik zou 2 januari teruggaan, 1989. Mm-hmm. Toen heb ik gedacht, hey, wat een mooi land. Je ziet hier mogelijkheden hier om je te ontwikkelen. En zo. Toen dacht ik, als ik terug ben gegaan, zal ik terugkomen. Dan zal ik hier blijven. Maar gaandeweg zat ik te denken, nou, als ik ga, hoe zal ik terug kunnen komen? Ik ga niet weg.
Oh ja, je bent gebleven.
Toen ben ik gebleven. Dat was niet de bedoeling dat ik zou blijven. Ben ik naar, naar de vreemdelingendienst gegaan. Om precies te zijn was het 10 december. Mm-hmm. Want ik zou in januari teruggaan. Toen ben ik naar de vreemdelingendienst
gegaan. Dus je hebt die keus binnen een maand gemaakt?
Ja. En ik had ook een neef hier, heb ik met hem gesproken daarover van, hé, hey, ik wil blijven, man. Toen heeft hij mij geroepen, mijn oudere neef. Hij is als een broer voor mij. Maar we zijn kinderen van 2 zusters. Toen heeft hij tegen mij gezegd, luister, man, je wil hier blijven. Je moet goed nadenken wat je zal doen. Mm-hmm. Want wat je nu hier ziet is mooi. Mm-hmm. Maar als je gebleven bent, dan ga je bepaalde dingen meemaken. Mm-hmm. Dan kan je niet teruggaan.
Ik vind dat een heel mooi punt wat u nu zegt. Hè?
Ja.
Toch toen u hier nou ja, met het idee kwam van, in Nederland kwam van, nou ja, ik ga even blijven om mijn hoofd te luchten. Was er een moment dat u dacht van... Nee, dit spreekt me echt wel aan. Wat was dat stukje?
Ik heb direct aan mijn kinderen gedacht. Ik had... Toen ik naar Nederland kwam, heb ik 11 kinderen daar achtergelaten.
Bij familie?
Bij families. Hm. Want hun moeder was er niet meer. Toen heb ik gedacht... In Suriname, misschien heb ik niet zoveel mogelijkheid om deze kinderen te begeleiden. Maar hier zullen ze mogelijkheden krijgen om zich goed te ontwikkelen. Wat ik niet heb gehad, wil ik ze geven qua ontwikkeling. En dat, toen heb ik gedacht, als ik hier ben gebleven, zal ik ze naar Nederland laten komen. En dat heeft mij geïnspireerd van, hé, doe het. Mm-hmm. En heel veel mensen... Denk ik van, hé, waarom is hij daar gebleven en zijn kinderen hier achtergelaten? Mm-hmm. Maar dat zit in mijn achterhoofd. Het moment dat ik een verblijfsvergunning heb gekregen,
het
eerste waaraan ik zal gaan werken, zijn de overtocht van mijn kinderen. Zij die nog minderjarig waren, want als ze 18 waren, dan konden ze niet meer komen. Mm-hmm. En dat is mij gedeeltelijk gelukt.
Ja. En toen was het, wat zei u, uw broer, iemand was, iemand gaf u die tip van je
ja, die tip van, denk goed na wat je gaat doen, want als het niet goed uitpakt, dan zal het moeilijk zijn voor jou. Mm-hmm. Nee, is goed, ik zal het doen. Wat het ook zal kosten, wat voor ontbering het ook zal, dan, mm-hmm. zal meebrengen, ik wil het doen.
Met volle vertrouwen.
Ja. Toen heb ik me aangemeld bij de vreemdelingenziel, al dienst als asielzoeker. Heb ik alles verteld wat ik heb meegemaakt tijdens het Binnenlandse Oorlog. Ik heb gelukkig ook, was er een verklaring erover gemaakt toen ik mishandeld ben. Mm-hmm. Door die meneer Rensch, dus mensenrechtenactivist in Suriname. Hij had een verslag erover gemaakt. Nu heb ik met hem contact opgenomen, hij heeft dat verslag gestuurd. Ben ik ermee naar de vreemdelingendienst gegaan en zeg. En ja, de militairen hebben mij beloofd dat ik voorzichtig moet zijn dat ik ze nooit meer tegenkom. Hmm. En hoe zal je in het land wonen zonder ooit de militairen tegen te komen? Hmm. Want ik wou dat ding niet twee keer meemaken.
Hmm. Ik vind dat, ik zou u eigenlijk heel veel willen vragen over dat stukje. Maar dan zijn we morgen nog niet klaar.
Niet klaar, nee, ja.
Maar misschien dat we dat een andere keer doen. Of dat, weet je, dus, ja, want daar zit ook een heel verhaal weer achter. Ook met de huidige ontwikkelingen nu die je ziet in Suriname. Ja. Het gaat alle kanten op. Je weet niet meer van links naar rechts waar je het moet hebben.
Ja.
Daar zit ook heel veel, een heel groot verhaal achter. Maar ik ga toch even, u bent dus in Nederland. Hoe lang duurde het voordat u uw familie kon laten overkomen? De kinderen,
het heeft heel lang geduurd.
De familiehereniging.
Het heeft heel lang geduurd. Ik ben in 88 gekomen. En ik heb in 1994... pas heb ik verblijfsvergunning gekregen. Zo. En in datzelfde jaar ben ik voor het eerst weer naar Suriname gegaan.
Ja.
Maar ik stuurde wel pakketjes voor ze en geld als ik had, want ik mocht werken. En toen stuurde ik af en toe geld via mijn oudere broer in Suriname. Dat geld stuurde ik voor hem dan. Gaat hij ze voor die kinderen daar verdelen. Het was niet veel, maar je moest je best doen om ze te onderhouden.
Mm-hmm.
En tot in 1994, toen ik verblijfsvergunning heb gekregen, heb ik direct ingeschreven bij de woningbouw als woningzoekende.
Mm-hmm.
En het is me gelukt om het heel snel te krijgen. Heb ik hier gewoond in Echtenstein.
Toen
had ik een
Stein. Ja. Ja. De flat Echtenstein.
Ja. Ja.
Die bestaat nu niet meer, hè?
Nee.
Juist
dat eerste dat blok, daar heb ik gewoond in nummer 117.
Ja.
Daar heb ik een vierkamerwoning gekregen. Met de bedoeling, die kinderen, als ze gekomen zijn, moeten ze een goede huisvesting hebben.
Ja.
Toen ben ik aan dat procedure begonnen.
Mm.
Brieven schrijven, dingen laten halen, gegevens en blablabla. Maar het ging zo stof.
Mm-hmm.
Want ja, de mensen die die dingen daar moesten regelen.
Mm-hmm.
Ja, ik kan niet zeggen dat ze niet mee wilden werken.
Mm-hmm.
Maar steeds weer moet ik dezelfde documenten laten vragen. Want
mm-hmm.
als ik vandaag hun gegevens heb laten vragen van bijvoorbeeld uittreksels en zo en zo. En na 3 maanden, als je het niet krijgt, is jouw aanvraag komen te vervallen. Moet je weer opnieuw gaan beginnen. Toen ik de eerste keer naar Suriname ben gegaan, heb ik kans gekregen om bepaalde dingen mee te nemen. Tot in 19... Het was precies 10 jaar, in 98 zijn ze gekomen.
Mm.
Het zijn er 5 gekomen, de 5 jongsten.
Oh ja.
De oudste, die waren al 18 jaar. Eentje is zelfs met 19 jaar gekomen, omdat die aanvraag was al ingediend voordat zij dat leeftijd heeft bereikt. Dus toen, zo zijn ze gekomen. 5 kinderen, 3 dochters en 2 zonen. Hebben we eerst hier gewoond. Later hebben we een grotere woning gehad in Tevelstein.
Oh ja.
De jongste die, het zijn 2 jongens, tweeling, als je daar kijkt. Zie je die 2 onderin hier?
Oh ja.
Ja. Zij waren op de dag van hun verjaardag zijn ze in Nederland. Toen zijn ze 14 jaar oud geworden, de jongsten.
Wauw.
Ze waren toen 14 jaar.
Ze waren toen 14, in 1995.
1998. Toen lijkt het alsof er een zware last van mij is weggevallen. Ik heb mijn kinderen bij me gekregen.
De andere kinderen?
Ja, die waren al ouder.
Volwassen.
Ja. Volwassen. En die konden voor zichzelf zorgen. Maar, ondanks dat, deed ik toch mijn best om ze te steunen. Want die oudste, zij heeft ze begeleid tot, want ze zijn niet rechtstreeks van Sanderij naar hier gekomen, via de Franse kant. En zij heeft ze daar gebracht, totdat ze in het vliegtuig zijn gestapt. En zijn ze naar Nederland gekomen. Dus ik bleef contact met ze houden en we hebben nog steeds heel goede contact met elkaar. Ze zijn allemaal volwassen met hun gezin. En ja.
Nou, dus met die hereniging, die familiehereniging, had dus zoiets van: hé, het is me gelukt, er is een zware last, ik heb mijn kinderen bij me.
Ja. Ik weten wat ze gegeten hebben, hoe zij zich hebben gekleed. Als ze gezond zijn, hoeft niemand meer te vertellen, want we hebben samen in dat huis gewoond.
Wat was uw grootste missie eigenlijk toen u naar Nederland kwam?
Nou, eigenlijk had ik geen missie, want ik kwam gewoon met vakantie om na 60 dagen terug te gaan. Dus ik had niets in mijn gedachten van, als ik in Nederland ben, zal ik dit en dat. Maar toen ik gebleven ben, heb ik gedacht van, je moet werken. Ik had gedacht om ga toch een studie volgen. Maar door de situatie in Suriname om die kinderen te verzorgen, als je zou gaan studeren, zou het je niet zo goed lukken om die kinderen te onderhouden. Toen ben ik ermee gestopt.
Welke studie had u geprobeerd te doen?
Ik heb daar loodgieterswerk gedaan. Toen dacht ik, ik zou in die richting gaan. Om mijn kennis verder uit te breiden. Maar toen is het niet gelukt, heb ik andere werk gezocht. Ik heb bij de sociale werkplaats gewerkt, bij Panta. Daar heb ik gewerkt op de afdeling elektronica. Heb ik snelcursus gevolgd om te solderen, die apparaten ben. En die componenten van misschien radio en dat soort dingen moesten we maken voor bedrijven. En na een paar jaren, ik heb daar 16,5 jaar gewerkt. En 2-3 jaren voor mijn pensionering ben ik overgeplaatst naar de fietsenafdeling. En daar heb ik gewerkt totdat ik gepensioneerd ben.
Als u terugkijkt naar, waar heeft u eigenlijk voordat u naar Nederland kwam het langste gewoond? Waarvan u echt zegt van, oké, daar heb ik echt de basis en mijn jeugd doorgebracht. Welke was het precies? Was dat Ganzee of was het Brons? Of zegt u van, nou ja, het zijn ze allemaal eigenlijk?
Op Bronsweg, na de transmigratie, toen ben ik ouder gaan worden. volwassener, mm-hmm. heb je meer zicht in dingen gehad van, ja, als ik op Gaza was, waar het vrijer was in de natuur, dan zou je dit en dat kunnen doen, maar ik ben...
Heeft u nog veel herinneringen aan die tijd?
Hoe?
Heeft u nog veel herinneringen aan die tijd?
Oh ja hoor, met mijn vrienden hebben we heel veel lol gehad. We gingen jagen in het bos en vissen en sporten, voetballen. Ik heb ook aan voetballen gedaan en dat was...
Rekvlieg.
Ja, dansen bijvoorbeeld. We hebben veel gedanst.
Oh ja?
Oh ja hoor. Ja. Ja. Dus elk weekend hadden we iets om te doen om ons te ontspannen. Ja.
Zijn er dingen die u mist uit die tijd? De periode van voordat u naar Nederland kwam?
Ja. Ik weet niet wat, maar heel veel dingen mis je.
Kunt u drie dingen opnoemen?
Hier bijvoorbeeld ben je meer thuis dan uit. Mm-hmm. Nu bijvoorbeeld kan je niet in de tuin gaan zitten. Het is winter, het is koud. In Suriname blijf je meer buiten dan in het thuis. Als ben je thuis, je bent nergens naartoe gegaan. Je gaat op het erf zitten onder een Maya-boom. En dan geniet je van... de natuur en het frisse lucht. Maar hier zit je. Als ik vandaag niet naar de apotheek was gegaan om medicijn te halen, dan was ik de hele dag hier binnen blijven zitten. Mm-hmm. En dat is niet zo gezond hoor.
Nee.
Maar daar ben je meer uit. En als je een huis hebt met een achtertuin, kan je alles daar verbouwen. Mm-hmm. Hier moet je het. Met seizoen doen. Mm-hmm. En dan is het te hopen dat ze goed uitkomen.
Mm-hmm.
Ja.
Is er nog één ding wat u mist?
De vrije natuur, wat ik al gezegd heb.
De mensen.
Ja, en de mensen daar, de mijn vriendenkring en mijn families. Die mis ik.
Ja.
Die dingen mis ik. Mm-hmm. Als ik met vakantie ben, dan krijg ik de kans in die korte tijd om een beetje die mensen te zien. En ga ik weer vissen. Ik kan niet meer naar het bos gaan om met een jachtgeweer te jagen. Daar, die tijd is, is al voorbij. Ik ben ook... heb ook een zwakke knie.
Denkt u dat u dat nog wel had gedaan als u daar zou wonen?
Als het niet zo was, had ik het wel gedaan. Want de eerste twee keren toen ik daar was, ben ik wel in het bos gegaan. Maar daarna heb ik een operatie ondergaan. Mm. En ik kan niet meer in het bos gaan.
Oh.
Met het koreaal kan ik wel op het stuwmeer gaan, want daar zit je.
Mm.
Maar... het was een van mijn hobby's om te gaan jagen, wild schieten als voedsel en zo.
Wauw.
Ja.
Oké, u bent mijn pensioen. Dat hebt u me verteld aan de telefoon. Hoe kijkt u terug op uw leven in Nederland? Nu u met pensioen bent.
Om terug te kijken. Ja, ik mag niet klagen.
Mm-hmm.
Omdat ik, toen ik besloten heb om hier te blijven, heb ik tegen mezelf gezegd, ja jongen, je gaat niet van de sociale dienst leven.
Mm.
Je moet gaan werken om jezelf te onderhouden en jouw kinderen, jouw gezin. En dat is me gelukt.
Waarom wil je dat?
Ik heb het niet breed, maar ik hoef niet te gaan bedelen.
Mm-hmm. Waarom niet?
Ja. Wat ik krijg is net genoeg om me en mijn vrouw te onderhouden.
Mm.
Dus als iemand mij iets geeft, is meegenomen. Mag niet klagen. En ik krijg ook van mijn kinderen af en toe brengen ze dingen voor ons hier. Of soms bellen ze, ja, jullie hoeven niet te koken, dan we brengen eten. Mm. Of als er iets is, dan... ik heb geen spijt van. Het gaat wel.
Dan nu de coronaperiode.
Ja. De coronaperiode.
De coronaperiode die dit jaar is zijn ja. tanden heeft laten zien,
ja.
eigenlijk, in het leven.
Ik was in Suriname.
Oh.
Ik ben 5 februari van hier vertrokken naar Suriname. Een van mijn dochters zou jarig zijn, 10 februari, zou ze 50 worden.
Mm-hmm.
Toen ben ik naartoe gegaan. En ik zou 1 april terugkomen. En ik denk dat het 15 maart was toen we te horen gekregen hebben van, eerder, dat er een uitbraak is. Corona-uitbraak, zo doet het, dat gebeurt, dat. Nederland zit in lockdown, je mocht niet naar buiten gaan. We belden elke dag met elkaar, zij was hier gebleven. Toen dacht ik, wat gebeurt er? Ik ben toen naar het reisbureau gegaan, SLM-kantoor. En daar heb ik gevraagd van, er is zo iets. Wanneer kan ik teruggaan? Ik wil met eerst volgende mogelijkheid teruggaan naar Nederland.
Aan de vrouw.
Ja, want ik heb een vrouw daar die hulpbehoevend is.
Mm-hmm.
En ik wil haar niet zo lang alleen laten, want ik zou 1 april teruggaan. Toen hebben ze gezegd, ja, meneer, we weten nog niet, er is een vliegtuig. Op diezelfde dag hebben ze gezegd, er gaat een vlucht vanmiddag.
Oh.
Toen heb ik gezegd, nou, ik kan niet vandaag gaan.
Mm-hmm.
Maar is goed, als het vandaag niet lukt, dan wordt u gebeld. Schrijf uw telefoonnummer hier en uw adres en zo. Dat heb ik gedaan. Dan ben ik blijven bellen naar SLM-kantoor. Ja, meneer, als het zover is, dan hoort u het wel. U wordt gebeld. Ik was in de stad gebleven. Ik kon niet meer naar het binnenland gaan, want bussen rijden niet. Als je geen eigen vervoer hebt, kon je je niet verplaatsen om naar de stad. Ik maakte me ook niet druk. Ik ben gebleven in die wijk waar ik logeer. 'S Morgens als ik uit bed ga, ga ik naar bij de Chinees een krant halen, de ware tijd. Dan kom ik het uitlezen en daarna dan zit ik daar. Ja, tot, ik weet niet meer welk datum, maar ik bleef maar bellen naar hier. En daarin toen hebben we gehoord, als iemand weg wil gaan, kan je wel. Ik was met SLM gegaan.
Mm-hmm.
Dus ik had een ticket van de SLM, een retourticket.
Mm-hmm.
Als je met KLM terug wil gaan naar Nederland, dan moet je €900 bijbetalen.
Oh.
Toen heb ik gedacht, nee, dan blijf ik maar desnoods een jaar hier hoor. Zo ben ik gebleven tot op een goede dag. Werd ik gebeld, meneer, het was op vrijdag. Er is een vlucht komende dinsdag 21 april. En u bent geselecteerd om ermee te gaan naar Nederland. Zo ben ik teruggekomen. En dat was nog niks. Ja, toch? Ja, en op die dag, toen... zijn we naar Sanderij gegaan en van daar hebben we te horen gekregen dat het vliegtuig niet meer die dag zou vliegen. Want er moest een onderdeel, het is de verte, het moest een onderdeel komen en dat onderdeel zal de KLM brengen en kijken als het lukt dat we toch naartoe, dat we toch zullen vliegen. Op het laatste moment hebben ze ons gezegd van, het gaat niet door.
Oh.
We gaan terug naar Paramaribo. En iedereen, als iemand naar een hotel wil gaan, dan gaan ze jou naar een hotel brengen. Of als je naar huis wil gaan, dan word je afgezet bij het hoofdkantoor van SLM. En daar, van daaruit moet je zelf zoeken om naar huis te gaan. Ja. Ik dacht, ik ga niet naar een hotel. Ik ga weer naar huis, heb ik mijn kinderen gebeld, zij zijn me daar komen halen. En, ben ik weer naar huis gegaan. De volgende dag, toen ik gedacht dat ik ga naar het SLM-kantoor om te informeren wanneer we moeten vertrekken. Of ik werd gebeld van, meneer, morgen om, ik weet niet meer om hoe laat, moet je op Zanderij zijn. Toen hebben ze gezegd van, maar als u de ruimte heeft om even naar het kantoor te komen, dan is het toen, denk ik, oké, kom eraan. Dan ben ik naartoe gegaan. Hebben ze ons €50 compensatie gegeven.
U lacht.
Moet daarom lachen. Ja. Volgens mij was het niet die dag, of de vorige keer.
Ja, die dag.
Maar eigenlijk heeft die hele corona voor u ook een hele andere rare verhaal. En dat is nog maar het begin.
Want ik ben hier gekomen.
Toen de volgende dag zijn we wel gekomen. En dus het is gelukt met alles. Mm-hmm. Ja.
En maar, hoe ging het toen?
We hadden een leuke vlucht gehad. In het vliegtuig was er niets te merken van het oponthoud. Alleen dat je niet op tijd bent gekomen zoals je gepland had. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Maar het is wel gelukt, een hele ervaring.
En hoe was die periode daarna?
En toen ik eenmaal hier gekomen ben, heb ik mezelf in thuisquarantaine gezet. Ik ging niet naar buiten. Andere mensen gingen boodschappen voor ons doen.
Oh ja.
Tot 10 dagen na die tijd toen begon ik weer naar buiten te gaan. Want zij kan geen boodschappen gaan halen. Ja. Ja, ze kan niet verlopen. Ze heeft last van haar benen, chronische pijn aan haar scheenbeen, waardoor zij moeilijk van hier naar Gansenhoef kan lopen, is voor haar te ver gezocht. Maar nu gaat het wel. Als het niet nodig is, ga ik niet de deur uit.
Ja.
Ik ga wel af en toe zondag naar de kerk. Want daar hebben ze ook ruimte gemaakt hoe ver we met elkaar moeten zitten. Mm-hmm. Geen handjes schudden.
Nee.
Geen,
hoe was dat eigenlijk voor u? Om dat zo te doen? Zo anders dan...
Ja. is nieuws.
Ja.
Iets nieuws voor ons allemaal.
Ja, ja, ja.
Want in het begin kon je geen rekening... Of je hield geen rekening mee dat je niet tegen een andere persoon moest gaan. Maar zoetjes aan, gaandeweg, dan zijn we eraan gewend om die afstand te houden. En het moest wel. Want je weet niet wat of wie corona is.
Ja.
Waar het vandaan komt en waar het naartoe gaat.
Ja.
Je ziet het niet bij van die persoon is besmet, ik moet niet dik bij, je ziet het niet.
Nee, je weet het niet. Nee.
Dus het enigste wat je kan doen, volg de regels van de overheid.
Tot slot. U heeft een mooi verhaal verteld.
Ik hoop het.
Ja, een mooi verhaal. Wat is wat u zou mee willen geven? Als boodschap uit uw verhaal. Misschien zijn er meer boodschappen.
Nou, ik zou heel veel willen meegeven en vertellen, maar ik weet niet wat. Alleen wil ik tegen iedereen zeggen dat je je best moet doen als je iets wil bereiken.
Mm-hmm.
Ga ervoor en spreek jezelf moed in.
Mm-hmm.
Als je denkt van, ik zal gaan werken om een auto te kopen. Spreek jezelf moed in dat het zal lukken.
Mm-hmm.
Dan zal het lukken. En je moet in jezelf geloven.
Mm-hmm.
En in deze coronatijd moeten we voorzichtig zijn met onszelf en voorzichtig tegenover anderen.
Ja.
Dat jij niet besmet raakt en dat je andere mensen niet gaat besmetten.
Mm-hmm.
Laten we ons aan de coronaregels houden.
Mm.
En zo komen we wel eruit.
Ja. Mooi.
Ja.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Dankjewel. ga hem stoppen. Ja. Mooi verhaal.
Zo.
Mooi.
Heel mooi, maar je bent toch niet belangrijk, maar ik vind het belangrijk voor hem,
mm-hmm.
omdat hij een man is, hij is overal.
Mm-hmm.
En door corona te doen,
mm-hmm.
hebben we onze activiteiten,
mm-hmm.
en daar gaat hij niet meer, we blijven thuis zitten. Mm-hmm. Dus duidelijker maken, we blijven thuis.
Mm-hmm.
Als er meestal, ja, de mensen denken...
Zijn jullie heel erg sociaal actief?
Ja,
ja.
Overal. Dan vergadering, dan dit, koor, dit, dat, dat. En die dingen gebeuren niet meer. We gaan naar ons feestje, Surinamers, we organiseren feesten. Die persoon is 50 jaar geworden. Hij houdt de dienst, kerkdienst. Dominee. Weet je, die dingen vinden geen plaats meer. Is jammer.
Oh,
ja. Misschien kunnen we een andere keer erop ingaan.
Ja,
en, lijkt me leuk. Lijkt me
en
leuk.
Ook ja. Vaak uit bij familie, hè?
Ja.
Ouderen.
Ja.
Dat gebeurt niet meer.
Nee.
Bijna 6-7 maanden al zien. We hebben een bepaalde niet gezien.
Nee,
dus het pijn toch? Een soort scheiding.
Ja, ja. Is erg,
en,
hè?
En,
ja,
dan zie je eigenlijk hoe sociaal je eigenlijk bent.
Alle ruimte wat we nu hebben is met telefoon te communiceren.
Gelukkig
bellen
maar.
En vragen hoe het gaat.
Gelukkig zo, maar zo, dat er telefoons zijn, ja.
Ja.
En dan de video's.
Moet ook voorzichtig
ja.
zijn.
Ja, dat moet voorzichtig
zijn. Want
ja.
dat is eigenlijk ook waarom we dit doen. Om de mensen ook te laten zien van... nou ja, godzijdank hebben we andere middelen om met elkaar
te communiceren.
En om onze familieleden overzees om daar contact mee te onderhouden.
Want we kunnen nu niet meer op vakantie gaan naar Suriname. Zomaar. Nee.
Het gaat niet. En dat doet dat niet. Dat doet wel pijn.
Het doet pijn. Het doet heel veel pijn. Je wil je mensen zien. Je kennen ze. Je vriendenkring.
Ja.
Je ziet ze niet meer.
Ja. Ik vind dat ook, misschien ook voor een volgende keer, meneer Bokvrede, dat verhaal van die Binnenlandse Oorlog. Ik ben daar toch best wel...